Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en mijn gast vandaag is Arjen Boyn, hoogleraar publieke instituties en gespecialiseerd in crisismanagement. Welkom Arjen, leuk dat je hier bent.
Goedemorgen.
Crisismanagement, dat is een vakgebied waar we op dit moment veel mee van doen hebben. We zitten al anderhalf jaar in een crisis. Kun jij iets vertellen over wat je als hoogleraar op dit vakgebied doet en wat het vakgebied eigenlijk inhoudt?
Nou, het is een jong vakgebied en het houdt zich bezig met hoe overheden en dan de leiders vooral, maar niet alleen leiders, je kan ook naar meer operationeel ingestelde kijken, maar in mijn geval meer de leidinggevend strategisch niveau.
Ja.
Hoe die mensen zich bezighouden met de extreme gevallen, eigenlijk extreme situaties. En wij kijken dus wat ze doen, hoe ze doen, of ze het goed doen in termen van effectiviteit, werkt het, in termen van legitimiteit, draagvlak, de prijs die wordt betaald voor een bepaalde strategie. En wij proberen dan weer te kijken wat zijn de condities waaronder crisismanagement goed verloopt of niet zo goed verloopt. Hm. Nou, dat is het een beetje.
En heb je daar objectieve maatstaven voor om dat te kunnen bepalen? Want dat lijkt me lastig, omdat elke crisis ook weer anders is.
Nee, die objectieve maatstaven bestaan bijna nooit als je over succes of falen van overheid praat. Hm. En daar hebben we het dan eigenlijk over.
Ja.
Dus dat zijn altijd subjectieve oordelen,
ja,
waar je wel transparant over kan zijn. Dus van welke criteria gebruik ik dan?
Ja.
En dan kun jij het niet met die criteria eens zijn. Dan zeg ik, nou, dat zie ik wel anders. Maar dan weet je in ieder geval hoe ik er naar kijk.
Wat het is, ja.
Ja, maar andere mensen zullen dat weer anders invullen.
Dus het is altijd subjectief of een crisis goed is gemanaged. En het is ook subjectief welke doelstellingen je centraal zet. En hoe je die
de criteria zijn altijd subjectief die je neemt, maar die kun je vervolgens wel objectief meten.
Oké, okay, ja. Ja, dat is denk ik een belangrijk onderscheid.
Ja, nee, dat is dus als jij zegt, nou, ik vind het gewoon zero-covid enorm belangrijk. Hmm. Dus dan, jij definieert de uitkomst als dan in nul gevallen, nul doden, maar economische schade interesseert je dan niet. Ja, maar dan kun je vervolgens objectief kijken of ze dat bereikt hebben.
Ja. Nou, jij noemt het al meteen, laten we gewoon maar meteen de inhoud ingaan, want we zitten midden in de coronacrisis nog steeds. Die gaan we een beetje evalueren, want volgens die criteria die zijn opgesteld, en zijn die opgesteld, laten we een aantal maatstaven pakken. Want in het begin van de crisis, er was veel onzekerheid. Hoe ga je dan als bestuurder goed om met zo'n situatie, hè? En goed omgaan is dan subjectief, maar waar moet je echt op letten en wat hebben we zeg maar uit de wetenschap van jouw vakgebied uit andere crisis daar geleerd van wat heel belangrijk is om te doen?
Nou, in het begin van een crisis is altijd onzekerheid, want dat is namelijk het kenmerk van een crisis.
Ja.
Want als je alles weet, dan heb je geen crisis, dan moet je het gewoon doen. Dus het is belangrijk dat je die crisis probeert te begrijpen, zo snel mogelijk. Van wat is dit? Hoe verloopt dat? Wat is de dynamiek? Wat werkt? Ga ik dit doen? Ga ik dat doen? In sommige crisis die we kennen, daar hebben we natuurlijk bepaalde strategieën voor ontwikkeld. Een financiële crisis bijvoorbeeld. En dan hebben we, dan weten we kunnen of dit doen of dat doen. En dan heeft typisch dat effect of dat effect. In een pandemie, dat is best een interessante casus, want in principe hebben we dat ook. Een pandemie is eigenlijk een ABC'tje in termen van, de virologen kunnen je zo uitleggen hoe je een beginnende pandemie moet managen.
Ja.
En in dit geval, onze overheid deed dat ook keurig. Die pakte gewoon zo'n plan uit de kast, de grieppandemie, en ging dat volgens die lijnen managen. Nou, dan mag je vervolgens, dus dit was eigenlijk een wat makkelijker stukje, dan mag je vervolgens, mag je hopen dat je dan kritisch evalueert van bereiken wij onze doelstelling? Werkt het een beetje wat we aan het doen zijn?
Hmm. Ja.
En kunnen we dat overbrengen op de bevolking? Dat is ook heel belangrijk, want het werkt alleen maar als de bevolking met je meegaat Want uiteindelijk is een pandemie gedrag, dat zegt Mark Rutte ook altijd, en dat is natuurlijk ook zo. Als we allemaal gewoon keurig, anderhalve meter houden, thuis blijven met klachten, et cetera, dan heb je geen pandemie. Dus het is allemaal gedrag. Maar de uitdaging is, hoe krijg jij dan, weet ik veel, 17 miljoen mensen, dat zij zich dat gedrag ook gaan vertonen.
Ja.
Dus dat is communicatie. Nou, dit zijn een beetje de kenmerken. Dus begrijpen, uitvoering, strategieën, leren. Dus monitoren, leren, aanpassen en dan communicatie. Dus grofweg zou je kunnen zeggen, dat zijn dan de pilaren van hoe je zo'n crisisrespons vormgeeft.
Ja. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een financiële crisis, die hebben we,
ook gehad,
meerdere
ja.
gehad. Gaat het daar ook om gedrag van mensen of is dat dan een abstracter?
Nou, dat gaat natuurlijk in zekere zin om gedrag, omdat je hurt behavior hebt. Hmm. En dus mensen, als ze geld dreigen te verliezen, en je wil eigenlijk dat iedereen blijft investeren.
Ja.
Nou, dat doen ze natuurlijk niet, want ze zijn bang dat ze dan geld verliezen.
En dus bijvoorbeeld niet geld van de bank afhalen.
Precies,
of
dus
het
gedragscomponent is altijd belangrijk, bijna in elke crisis. Maar je hebt natuurlijk crisis die heel gelokaliseerd zijn. Bijvoorbeeld hier in de straat gebeurt wat.
Ja.
En de rest van Nederland maakt niet uit. Hmm. Maar dit soort crisis, financiële crisis, pandemie, dan moet je ineens met de hele bevolking aan de slag.
Ja. Ja, en het is ook vergelijkbaar onvoorspelbaar natuurlijk. Want zo'n financiële crisis, daar zitten ook allerlei componenten die toch elke keer wat anders uitspelen. Ja. En die instrumenten waarmee je ingrijpt hebben ook toch telkens een net iets ander effect.
Ja.
Je weet wel ongeveer wat het doet.
Je hebt een beginpunt, een startpunt. Mm. En dan blijkt natuurlijk altijd dat de crisis weer een nieuwe dimensie heeft. Iets nieuws zit erin en dat is dan het leervermogen. En daar moet je gaan tweaken. Dan moet je zeggen, oh, dat werkt toch niet helemaal. Of toch niet, of sterker nog, het werkt misschien wel averechts. Maar misschien is wel een hele nieuwe benadering nodig. Nou, en dat vergt dan, dat is best ingewikkeld. Want je wil weinig informatie. Je moet weinig informatie bekijken of het nou werkt.
Ja. En in crisismanagement moet je dan ook meteen gaan nadenken over de lange termijn? Of ga je in zo'n echte panieksituatie focussen op, we moeten nu de brand blussen en daarna verder?
Ja, je moet allebei doen natuurlijk. Hmm. Kijk, maar de korte termijn overheerst, dat is meer de psychologie van een crisis.
Ja.
Ik bedoel, er moet nu wat gebeuren. Maar ja, kijk, de prijs op de lange termijn moet natuurlijk niet te groot worden.
Ja. Dus zijn er regels voor in de algemene zin van hoe je dat waarborgt, dat je die lange termijn niet uit het oog verliest?
Nou, er zijn vanuit crisismanagement, wij zeggen dan natuurlijk altijd dat je de korte termijn tegen de lange termijn, hè, dat je de lange termijn niet moet vergeten, zeggen we eigenlijk.
En gebeurt dat in de praktijk in andere crisis?
Nou, in de meeste crisis gaan we eerst afhandelen en gaan we vervolgens denken over de lange termijn. En het is ook begrijpelijk, hè? Want het vergt zoveel cognitieve energie. Dit is een crisis die duurt zo lang dat je veel meer tijd hebt om overwegingen te maken. Dus je hebt even een piekcrisis. We zitten er nu midden in één, de zesde geloof ik, weet ik veel wat. Maar dan heb je weer tijd. Dus dan is er tijd om over die lange termijn na te denken.
Ja.
Dus je zou mogen verwachten, ik denk dat best wel een reële verwachting is, dat mensen wel gaan denken, ja, waar gaan we naartoe? Hè? Wat betekent het allemaal?
Ja, ja. En wat maakt deze crisis anders dan bijvoorbeeld zo'n financiële crisis?
Nou, ten eerste vallen er natuurlijk doden. Hè?
Ja.
Dus hij voelt.
Het kan ook, het is direct, want bij een financiële crisis vallen uiteindelijk ook.
Uiteindelijk, maar dit is heel tastbaar. Je kan mensen met witte jassen, sirenes, et cetera. Dus dan krijg je. Dus je kunt oproepen het idee van, oh jee, je kan angst oproepen. Maar financiële crisis is. Kijk, financieel is altijd wat anders dan als je gezondheid.
Ja.
Dus de mate van urgentie, die zit hier dan dieper in en de angst. Maar ja, wat hier dan op een gegeven moment. Anders is dan bijvoorbeeld bij de financiële crisis dat mensen al snel ontdekken dat ze het waarschijnlijk helemaal niks krijgen.
Omdat ze in een lager risicogroep vallen.
Omdat ze zichzelf in een lager risicogroep plaatsen. Hè?
Ja,
het is allemaal perceptie natuurlijk.
Ja.
Maar goed, je ziet ook heel veel vergelijking hoor. Dus als je helemaal op abstract niveau kijkt, zijn die crisis helemaal niet zo anders.
Het is hetzelfde
type. Dezelfde uitdaging. Voor leiders is het dezelfde uitdaging.
Ja. Nou, hoe heeft onze regering dat in het begin van de crisis aangepakt? Jij noemde al de playbooks van een grieppandemie werden uit de kast gepakt. Maar er werd ook ingegrepen op een manier die eigenlijk niet in die boeken stond met lockdowns.
We hebben in Nederland natuurlijk nooit een lockdown gehad. Hè? Dus in Nederland hebben we de scholen op een gegeven moment gesloten en de restaurants en de bars gesloten. Maar verder kon je doen wat je wilde. Je kon gaan werken, het was geen lockdown. Maar dat ging al veel verder dan het griephandboek.
Ja.
Waar dat allemaal niet in staat. En dus in die zin, kijk, de adviseurs, dus de OMT, die hadden dat handboek. En die zeiden, nou sowieso, restaurants hoef je niet te sluiten. Van Dissel, die zei nog fameus 2 dagen van tevoren. Nee hoor, je kan gewoon naar de kroeg, zei hij. Dat heeft hij echt letterlijk gezegd. Ja. 2 dagen later was alles dicht. En daar hebben de politici ingegrepen. Die hebben gezegd, ja, dat kan allemaal best wezen, maar we moeten iets doen. Meer symbolisch, we moeten gewoon laten zien dat we iets doen. Hmm. Nou kun je je afvragen, dat zullen virologen ook allemaal wel doen, of dat nou, hoe succesvol die maatregelen waren. Want als je al die landen naast elkaar zet, de een had een lockdown, iedereen zat thuis, de ander gebeurde helemaal niks, in Zweden. Maar binnen 6 weken was iedereen er vanaf. Dus dat is een soort magisch. Dus in al die andere landen, poem, half mei was het weg. En kijk, daar kun je een verklaring zitten in dat gedrag. In al die landen waren mensen bang en gingen ze zich dus zelf beschermen, afzonderen. Nou, dat is dus heel effectief gebleken in die eerste fase.
Ja. En misschien dat het seizoensinvloeden ook meespelen. Want we zien natuurlijk telkens dat in de zomer sowieso.
Ja, die spelen dan mee, precies. En we hadden ook een hele mooie lente en dus alles werkte mee. Maar in al die landen
gebeurt hetzelfde.
By and large, dan heb je hetzelfde patroon. Ja. Golf.
Ja.
En snel platgeslagen. En natuurlijk rekenen leiders die het minst hebben gedaan zich het rijkst.
Ja, want die hebben eigenlijk met weinig ingrepen dat resultaat geboekt.
Dus dat konden we in Nederland natuurlijk ook best wel doen. Hè? Iedereen was ook heel, best goed gedaan. Weet je wel, oké, we zijn nu naar het terras geweest, maar de terrassen mogen nu weer open, gaan we los. En dat was de eerste golf.
Ja.
En toen het allemaal nog leuk was.
En toen hadden we nog een relatief zorgeloze zomer, waarin de besmettingsaantallen lagen, waar de zorg was weer minder belast.
Toen begon
het nieuwe seizoen.
Toen begon natuurlijk. Ja. En daarna kun je zeggen, vanuit de kiesmanagementperspectief, is het eigenlijk bij het einde van de eerste golf ging het al mis. Bij de afschaling. Dat is heel krampachtig. Hè? Kunnen mensen zich bijna niet meer herinneren, maar allemaal moeizaam, inconsistent. Niet duidelijk. Daar begon allerlei tekenen, zag je al van, deze mensen vinden het moeilijk. Want iedereen wil natuurlijk gewoon alles hebben.
Ja.
En de overheid wilde dat ook graag geven, maar dat kon dan niet. Want dat OMT zei, en bang, er zat angst in. En kun je nog wel fameus herinneren dat Rutte het heel onverstandig vond om de sportscholen te openen. Want hij is ook wel eens in een sportschool geweest. En dat was allemaal een hele vieze bende daar. Dus dat gingen we niet doen. Nou, op dat niveau werd er dan.
Ja, heel micromanagement ook.
Nou ja, heel. Dat had hij niet van een adviseur gehoord, natuurlijk.
Ja.
Weet je wel, heel impressionistisch bijna. Maar goed, dat ging allemaal voorbij, want iedereen dacht, we zijn er bijna. Maar als je goed keek, zag je dat daar al zag je de eerste tekenen van de rot die er zou komen in het crisismanagement. Hmm. En waar we nu in zitten. Dus het is dus alleen maar van daaruit alleen maar erger geworden.
En ligt er niet een deel van die oorzaak ook bij dat er geen lange termijn visie echt is gedefinieerd en is uitgesproken? Waardoor het ook voor niemand echt duidelijk was wat nou het doel was van al het ingrepen.
Nou kijk, dat is een hele interessante vraag. Dat is natuurlijk een kern, hè. Jij zegt het was voor niemand duidelijk, daar ben ik met je eens.
Ja,
daar ben ik helemaal met je eens. De vraag is of het voor hen niet duidelijk was, want nu blijkt steeds meer. Kijk, als je niet weet wat iemand denkt, dan helpt het soms om gewoon te kijken wat ze doen.
Hmm.
En dan kun je van daaruit soms wel weer. Maar als je dit kabinet al zijn maatregelen bekijkt, gewoon constant, dan kun je toch niet anders concluderen eigenlijk dat het idee is om dat virus gewoon maar uit te laten razen. Als ze een keuze hebben, wordt er consequent gekozen voor dingen open. We doen zo lang mogelijk wachten. Pas als het echt moet.
En dan met het ziekenhuis als leidraad? Want ik zie dat niet helemaal hoor. Want ik zie ook namelijk momenten in die crisis dat het op zich in de ziekenhuizen niet druk was. En dan kregen we een Dansen met Jansen piek. En daarna moest in één keer weer de hele entertainment sector dicht.
De laatste, hè,
dat
was, nu.
Dus, dat ja, is bijvoorbeeld nee, ook, de... In de afgelopen zomer.
Maar dat zijn allemaal paniekreacties. Hmm. Maar het gaat even over de visie.
Ja, ja, ja.
Dus de visie lijkt elke keer toch te zijn van... Kijk, nu moet iedereen wel ongeveer besmet zijn. Hebben we ook nog dat vaccin? Dus het moet ongeveer wel klaar zijn. Zo. En dat is natuurlijk geen visie. Dat is wishful thinking.
Ja.
Maar er is... Of er is geen visie, of dat is de visie. Maar er is geen andere visie. Er wordt niet op... Een aantal besmettingen gestuurd. Het is zeker geen zero COVID.
Het is nee, want je hebt eigenlijk, hè, als we nu gewoon kijken naar wat zijn wereldwijd een beetje de geopperde visies, hè, dan heb je de zero COVID strategie, die bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland is gevolgd, in de Aziatische landen, waar gewoon heel strak van we willen dat virus helemaal weg hebben. Ook ver ingrijpen, grondrechten soms flink inperken. Om maar alles, die besmettingen laag te houden. Want uiteindelijk besmettingen leiden tot ziekenhuisopnames. En willen het virus weg hebben.
Ja.
En dan heb je de strategie die in Nederland dan gevolgd is. Hè, zoveel mogelijk open, maar niet de zorg overbelasten. Ja. Maar bijvoorbeeld de alternatieve strategieën zoals in Zweden. Waarin eigenlijk nog meer is opengelaten. Waar bepaalde... beperkingen niet zijn opgelegd. En ook meer werd gekeken naar bijvoorbeeld de risicoverschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Wat in Nederland ook door Herstel NL bijvoorbeeld is geopperd. Van kijk nou naar wie de kwetsbaren zijn en wie niet. Ja. En ga dat verschil in risico ook uitvoeren in beleid. Zodat je
dat is een enorm taboe, ja.
Daar is nooit een analyse door de overheid van gemaakt. Terwijl daar natuurlijk wel wat voor te zeggen viel. Dat iemand die boven een bepaalde leeftijd had echt een paar honderd keer meer kans had om ernstig ziek te worden. Dan iemand die onder de 20 was.
En de vraag is, ik ben met jou eens allemaal.
Als je die drie verschillende strategieën hebt, daar heeft de overheid volgens mij nooit... daar een analyse van gemaakt van die scenario's om dat langs te gaan.
Terwijl... Ja, dat weet ik niet, maar het is duidelijk wel dat ze niet...
Of niet gecommuniceerd.
Nee. Het is heel moeilijk om vast te stellen welke strategie er gevolgd wordt, omdat die nooit gecommuniceerd wordt.
Ja.
Het is nooit strategisch, het is allemaal reactief, het is allemaal micro. He, dus geneuzel over 7 uur dicht of 8 uur dicht, daar kunnen ze uren over praten.
Ja, ja.
He, die wel, die niet. En 70%, 80%, daar kunnen ze allemaal uren over praten. Maar gewoon, wat zijn we aan het doen? En hoe gaan we hier uitkomen? Dat is er gewoon niet.
Ja. Maar omdat jij zegt van de overheid kiest de strategie zoveel mogelijk open laten.
Als ze moeten kiezen, is dat hun preferentie.
Ja. Maar dan snap ik dus, daarom begrijp ik dan niet zo goed dat bijvoorbeeld dat risicogestuurde beleid, dat nooit serieus is onderzocht. Want dat zou hebben. Als je dat goed zou kunnen uitvoeren, dan zou dat betekenen dat je bepaalde groepen gewoon meer loslaat. Bijvoorbeeld de jongeren, zoals ze in Zweden bijvoorbeeld ook hebben gedaan. Daar zijn de scholen nooit dicht gegaan. Dat je, als dat de doelstelling is. Waarom is daar dan in Nederland niet serieus naar gekeken?
Nou kijk, waarom dat niet gebeurd is, kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Nee. Maar ik kan daarover een gedachte formuleren, zeg maar.
Ja. En zou het verstandig geweest zijn vanuit het crisismanagement?
Vanuit het crisismanagement perspectief. Kijk, dit is een virologisch vraagstuk. En als je vanuit crisismanagement perspectief zeg je, kijk je naar het draagvlak. Mm-hmm. Kijk je naar, zelfs als het iets verstandig is van het een virologisch vraagstuk.
Ja.
Ik bedoel, iedereen de hele dag thuis opsluiten is het meest verstandige wat je kon doen.
Ja, ja.
Dat is de snelste over. Ja. Vanuit de virologisch perspectief.
Vanuit virologisch perspectief.
Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus echt een total lockdown. Nou, wat jij dus stelt, daar moet je dus lang over nadenken. Daar moet je over praten. Dan moet je draagvlak vinden met die. Want er moet allemaal overal draagvlak, anders gebeurt het niet. En het probleem is hier dat we na elke golf. Dan houdt gewoon de crisis op. En dan houden ze ook gewoon op met nadenken over de crisis. Dus dan is het klaar. En dan zie je gewoon helemaal niks. Praat er niet meer over, je hebt geen persconferenties, er komt helemaal niks. En dan begint het weer. Zijn ze te laat? En dan gaan we in één keer in de crisisstand. Ja, dan heb je geen tijd meer daarvoor.
Ja. En het afwegen van die andere belangen. Want inderdaad, vanuit virologisch perspectief is iedereen opsluiten, geen contacten, is natuurlijk het eenvoudigst. Maar juist in zo'n crisis, en ook om de bevolking mee te krijgen in het beleid, is natuurlijk wel belangrijk dat je die andere aspecten wel meeneemt, zoals economische belangen, maar ook gewoon, is het leven op deze manier nog een beetje draaglijk en leuk?
Nou ja, kijk, dit is de interessante vraag. Jij zegt, dat is belangrijk voor draagvlak.
Ja.
Ja, maar je kunt volgen of je kunt leiden. Dus je kunt, zeg maar, als leider je vinger in de lucht steken en wat willen mensen? Nou, de zon schijnt, ze willen op het terras zitten. Dus dan is dat dus het draagvlak. Je kan ook zeggen, zoals andere leiders hebben gedaan, vanuit een virologisch perspectief is dit belangrijk. Maar er zijn nog wat andere belangen die we ook mee moeten wegen. Die weeg ik zo. En dan ga ik uitleggen waarom ik ze zo weeg. En dat ga ik doen. Want het is een crisis.
Ja.
En ik hoop dat jullie mij begrijpen. En als jullie mij begrijpen, dan volgen jullie mij. En dan komen we er het snelste uit. Dat is leiderschap. Wat we hier doen is lekken. Wat ideetjes eruit gooien. Dan kijken waar het meeste, hoe scheelt de Telegraaf dit. En dan komt dat. En die partij vindt dit. En die komt even onderhandelen. En dan rolt daar een vaag compromis uit. En dat is dat. En dan zeg ik, kijk, draagvlak. Maar het is nooit genoeg natuurlijk. Want dan wil die kroeg natuurlijk wel een uur langer open blijven. En dan wil die groep ook een injectie hebben als eerste. En die willen ook eerder open. En niet als laatste open. Dus als je zo'n manier de crisis gaat managen, dan ben je gewoon politiek aan bedrijven constant rond de crisis. En dat werkt dus niet.
Ja. Want we waren eigenlijk dat tijdlijntje aan het doorgaan. Ja. Hè? Dus we hadden de eerste zomer bleek de crisis voorbij. Toen kregen we het najaar de nieuwe golf.
Ja.
Dat is eigenlijk de hele winter, was het de hele tijd zo min mogelijk doen. Maar uiteindelijk werd het gewoon maandenlang avondklok.
Ja.
Vrij heftige maatregelen waar de effectiviteit eigenlijk nog steeds van wordt betwijfeld.
Nou ja, die heeft niemand ooit bewezen natuurlijk dat dat op enige wijze effectief is geweest.
Nee. Maar hoe kan het dan toch dat zo'n maatregel zo lang heeft geduurd? Want vanuit crisismanagement ga je toch ook kijken naar effectiviteit? Dat noemde je net als...
Nou kijk, als je het echt zou meten, zou je ook iets weten. Maar dat hebben ze natuurlijk nooit gedaan. Dus er wordt niks gemeten. Dus wat doe je? Je op een gegeven moment, Dan loopt het water over je schoenen, omdat je te lang gewacht hebt. Dan moet je noodgrepen, en die zijn symbolisch. Om te laten zien, weet je wel, van... En voor de meeste mensen had het natuurlijk nul impact. Want waar moest je heen om 10 uur? Alles was dicht. Het was gewoon een lege huls eigenlijk. Maar het was wel het begin van echt ingrijpen buiten de normale marges. Dan doe je dus iets heel groots. Rellen, dit en dat. En dan uiteindelijk lijkt het te werken. Want uiteindelijk elke golf gaat voorbij.
Ja.
En dan zeg je natuurlijk, zie je, het komt door mijn maatregelen. Dus dan wil je ze ook niet afschaffen. Want stel je wel voor dat je ze afschaft en dat het niet goed gaat. Dus dan hou je er maar aan vast. Dus je zendt een fuik in. Dus als je iets heftigs doet, waar je heel veel politiek kapitaal aan verspilt, waarvan eigenlijk de reden helemaal niet duidelijk is. Maar jij zegt, ja, maar dat is echt belangrijk. Want dat moeten ze wel zeggen, anders kunnen ze het niet doen. Ja, dan moet je er ook aan vasthouden. En als het dan eindelijk een keer gaat werken, dan gooi je het natuurlijk niet weg.
Ja.
Dus je kon op je vingers uittellen dat die avondklok lang ging duren. Zo kan ik ook voorspellen dat we voorlopig nooit meer van die coronapas afkomen. Want zelfs als we nul gevallen hebben, gaan ze toch zeggen, ja, maar als we het afschaffen, dan komt het weer terug.
Ja. Maar die psychologie is dus eigenlijk, als het wel werkt, dan wordt het aan de maatregel toegeschreven. Als het nog niet werkt, dan moeten we
verscherpen, die maatregel.
Ja,
en dan komt het omdat die mensen zich er niet aan houden, of dat ze het niet goed toepassen. Dus je hebt altijd gelijk. En dat kan omdat je de effectiviteit niet echt meet.
En is dit ook een kenmerk van slecht crisismanagement in die zin?
Ja, onmiddellijk, ja. Kijk, als je maar dingen doet om het doen, dus de effectiviteit verdwijnt geheel buiten beeld. Maar je bent dingen doen puur voor de bühne. Puur voor symbolisch management. Omdat je wil laten zien, we doen wel wat, maar we doen niet echt wat. Ja, want dat is, dan ondermijn je natuurlijk gewoon het vertrouwen. Mensen zeggen nu al, ja, dat hebben we toen met die avondklok gehoord. Het is al helemaal het vertrouwen in wat Rutte en de jongen aankondigen als tijdelijke maatregel. Dat gelooft gewoon niemand.
Ja, nee, want dat is omdat ze het zo vaak...
Ja, maar ja, dat is de prijs die je op lange termijn betaalt.
Ja.
Dus op korte termijn lijkt het allemaal heel heroïsch wat je aan het doen bent. Op lange termijn raak je mensen kwijt. Steeds meer mensen raak je kwijt.
Ja. Dus dit is een voorbeeld van hoe het wel vaak gebeurt in een crisis?
Nou, dat weet ik niet. We hebben natuurlijk zelden dit soort crisis die zo lang duren. Hè? Dus maar je hebt wel, als je je steeds meer vastbijt in een bepaalde manier... Dat hebben we met die financiële crisis ook gezien. Gewoon de hele tijd, weet je wel, we gaan maar door bezuinigen. Mensen zeggen, is dat nou verstandig? Nee, nou, dan moeten we nog meer bezuinigen, want blijkbaar werkt het niet. En dan ga je...
Dat is inderdaad wel een patroon wat je dan ook ziet. Hè? Want daar waren ook veel economen die zeiden... Nou, je moet nu juist als overheid stimuleren... want dat levert meer op de lange termijn.
Ja, maar zij hadden bedacht, dat gaan we niet doen. En als het niet werkt, moet je gewoon... Dus nu hebben ze gedacht, nou, als het dan niet werkt, moet je harder slaan.
Ja. Wat staat hierover in de boeken van crisismanagement... hoe je dat kan doorbreken. Want dit is uiteindelijk een politiek vraagstuk natuurlijk ook. Het heeft met beeldvorming te maken. Het heeft met eigenlijk de angst voor gezichtsverlies. Dus we bijten ons harder in vast. Maar hoe doorbreek je dit
patroon? Door nieuwe leiders aan te stellen. Dus nee, kijk.
Maar is er ook beleidsmatig, zijn er stappen die je kunt nemen? Want je hebt het bijvoorbeeld over dat deze crisis veel gedragswetenschap eigenlijk is. Het zijn mensen die gedrag vertonen.
Ja.
Dat OMT zitten nog steeds vooral virologen, epidemiologen en dus
ja,
biomedische
groep. Ja, maar die adviseren wel over van alles en nog wat. Hè?
Ja.
Dus ze worden niet gehinderd door enige bescheidenheid daar. Zij zeggen niet, oh, maar ik ben viroloog, dat weet ik niet.
Nee. Dus, maar precies, dat punt wil ik eigenlijk ook maken. Ben jij wel eens gevraagd bijvoorbeeld, of andere mensen die getraind zijn in het crisismanagement en daar veel van af weten, hoe je dit dan op een andere manier kan aanpakken?
Ik ben niet gevraagd, nee, maar dat geeft op zich helemaal niet. Maar ze hebben natuurlijk een gedragsunit, hè, RIVM, dus ze hebben wel sociaal wetenschappers. Maar ik kan natuurlijk helemaal niet inzien in hoeverre die gedragsunit, A, weet ik ook niet wat zij adviseren. B, hoe zwaar dat weegt ten opzichte van het OMT. En dat OMT, weten we, weegt heel zwaar bij Rutte en de jongeren.
Ja.
Is het persoonlijke denktankje geworden voor hun. En een soort wat vroeger met Centraal Planbureau en de kiesprogramma's. Dus reken het even door. Terwijl er natuurlijk helemaal geen wetenschap is over als je de kroeg een uur langer openlaat, wat er dan gebeurt. Dat weten we helemaal niet.
Nee.
Dat weten de virologen ook niet. Dus dat is allemaal onzin.
En hoe gebruik je dan bijvoorbeeld modellen wel op een goede manier? Want je weet in geen enkele crisis natuurlijk precies wat er gaat gebeuren. En je wil wel een voorspelling maken van de toekomst en of je maatregelen effect zullen hebben.
Ja, voorspellen kan niet. Dus dat is het grote probleem. Als je een model gaat maken en je denkt dat je iets voorspelt, dan heb je al een verkeerde afslag genomen. Kijk, een model is niks anders dan dat je verschillende scenario's schetst. Stel je voor dat het ongeveer zo gaat, laat je model zien. En dan zijn dit een beetje de variabelen waar je mee zou kunnen klooien, zeg maar. Model suggereert dan dat dit mogelijk zou gebeuren. Maar als je dit doet, heb je dat model. En dat is eigenlijk om aan een bestuurder te laten zien dat er alternative futures zijn, zeggen wij dan. Het is niet allemaal lineair, nee, je hebt keuzes. Maar zij geloven echt heilig dat we met voorspellingen te maken hebben. En kijk, die Jacob, weet ik hoe die heet, van het RIVM, die modellen in elkaar zitten...
Wallinga.
Ja, zitten knutselen. Die zal best een uitstekende modellenbouwer zijn, dat geloof ik allemaal zo. Ja. Maar hij weet toch helemaal niet, hij heeft helemaal geen theorie van gedrag. Weet je, als je deze overheidsmaatregel aankondigt, gaan mensen dat doen onder deze condities. Het zijn allemaal veronderstellingen. En wie is Jacob...
Wallinga.
Dan.
Ik weet niet of je Jacob heet, maar... Meneer Wallinga is in ieder geval de...
Wie is die man dan? En welke theorieën gebruikt hij dan?
Ja, dat zijn aannames. Dat
allemaal, ja, maar van hem. Als er nog assumpties uit de wetenschappelijke literatuur van de bestuurskunde, sociologie en de politologie zijn, en de psychologie, zou ik zeggen... Maar ik geloof helemaal niet dat de input voor dat model is. Krijgen we ook nooit te zien, hè?
Nee, dat is problematisch natuurlijk, dat die data niet inzichtelijk is en ook de aannames... soms helemaal niet bekend zijn.
Maar de aannames in het model zijn natuurlijk cruciaal.
Ja.
Ja. Dus dan kun je een model totaal... En we weten in ieder geval één ding zeker. Die modellen hebben zelden voorspellende waarde gehad. Dat kunnen we met terugwerkende kracht natuurlijk wel constateren.
Ja. Je had het over lerend vermogen. Want voorspellen kan dus niet. Maar hoe ga je dan eigenlijk dat op een andere manier doen? Zodat je leert van de fouten die je al tijdens zo'n crisis hebt, crisismanagement hebt gemaakt. En te zorgen dat je dan... de maatregelen die nog gaan komen en de beslissingen die je nog moet nemen op een meer geïnformeerde manier kan doen.
Nou, dat begint met een, ik zou zeggen, bijna met een soort cultuur van bescheidenheid. Dus dat je zegt, kijk, het is een crisis, ik heb heel weinig informatie om al te beginnen. Kan helemaal die modellen niet vullen, ik heb die informatie helemaal niet. Maar eigenlijk rotzooien we maar wat aan. Begin daar nou eens mee. Dus dan moeten we maar niet hele grote stappen nemen, maar kleine stapjes nemen. Maar wel constant stapjes nemen en evalueren. Zo goed mogelijk evalueren. Als we dit doen en leren van anderen, want die zijn het ook allemaal aan het doen. En, maar constant realiseren dat misschien nemen we ook een keer een verkeerde stap. En dus die avondklok had je ook na 2 weken kunnen zeggen, evalueren, ja, dat levert eigenlijk helemaal niks op. Weet je wel, ga lekker je hond uitlaten, ga lekker fietsen, who cares. Dus de instelling moet zijn van we proberen al zoekende de juiste strategie te vinden. Hmm. Niet van ik weet gewoon hoe het zit en zo gaan we het doen. Nou, dat is zo compleet anders dat ik denk dat je het niet eens aan die mensen kan uitleggen. En daarom zijn we in die zin ook wel redelijk verloren. Want deze strategie is onomkeerbaar, omdat net als in die financiële crisis, die mensen zijn een pad opgewandeld en daar kunnen ze zich niet meer indenken dat er een alternatief pad is. Ja, ze schetsen wel een alternatief pad, maar dat loopt naar de hel.
Ja, ja.
Dus er is altijd een alternatief pad en daar wijzen ze de hele tijd naar. Dat is het pad naar de hel, dus ik blijf op dit pad. Maar ze kijken niet die andere kant op. Daar is ook nog een pad en daar is nog een pad. Dat interesseert ze allemaal niet. Want zij zitten op het juiste pad. Dus ze worden believers.
Ja.
En dat zijn de gevaarlijkste crisisleiders. Mensen die gewoon een hele eigen... want het blijft allemaal onzeker. Wat is het kenmerk van een crisis? Onzekerheid.
Ja. Ja, dat gebrek aan onzekerheid is natuurlijk wel echt problematisch. En ook toch zie je wel veranderingen in de manier hoe we dan met risico's omgaan. En ook hoe... de grenzen wel verschuiven in wat mogelijk is. Want bijvoorbeeld met dat risico gestuurd, dat we bijvoorbeeld gingen in het begin van de crisis onderscheid hadden gemaakt, bijvoorbeeld op leeftijd of gezondheid. Misschien kon het toen nog wel heel, heel erg op vrijwillige basis ook, omdat het draagvlak groot was. Dat was taboe, daar is helemaal niet naar gekeken. Maar op dit moment zitten we natuurlijk in een QR-code systeem, waarin op één risicofactor vaccinatie staat. Het is wel een heel groot... onderscheid wordt gemaakt in wat mensen dan mogen. Het verhaal daarbij is dat op deze manier de crisis onder controle is. Nou, we zien, ik geloof dat we vandaag weer een nieuw record aan besmettingen hadden, dat heel erg wishful thinking is geweest. Maar in plaats van deze maatregel afschaffen, gaan we nu weer een stapje verder. Hoe zie je dat met inperken van rechten en die ethische stappen, de ethische grenzen die nu steeds verder vervagen, wat in het begin van de crisis nog ondenkbaar was, is nu wel mogelijk?
Nou ja, dat is van een proportie die mij ernstig zorgen baart. Hè? Dus we rommelen nu een soort crisisregime in. Wat gebaseerd is op technologie en wenselijk gedrag. Dus je moet je plek in de maatschappij verdienen door wenselijk gedrag te vertonen. Je moet je plek op de IC verdienen door wenselijk gedrag te vertonen.
Zover is het nog niet.
Die stappen, je gaat hellend vlak. Hè? Ja. Dus corona pas zouden we nooit doen. Die is er. En er wordt nu overal uitgevoerd. Dus naar de kapper wil je dat ding laten zien. Mondkapjes zou toch voldoende moeten zijn, denk je dan? Nee, we willen de mensen niet straffen, want ze hebben zich al gevaccineerd. Stel je voor dat ze ook nog een mondkapje moeten doen. Dus alleen de ongevaccineerden. Het is natuurlijk flauwekul, hè? Zelfs vanuit een virologisch standpunt. Maar goed, we gaan nu naar 2G. Mag je helemaal niet meer, mag niet eens meer laten. Je mag gewoon niet meer naar de kapper. Avondklok hebben we al ingevoerd. Dus de avondklok voor ongevaccineerden is gewoon de volgende stap. Daar kan je gewoon op wachten. Die zie je al in Oostenrijk, je ziet het al in Australië. Geloof me maar dat als het maar door blijft gaan, dan trekken ze die hier ook wel uit de kast. En wat is what's next? Je mag niet meer werken straks. Nou, dat is een gaaf land om even met Rutte te spreken. Hè? Nou kan je zeggen, nou dat moet allemaal voor deze kiezers zo belangrijk, weet je wel, dat moet dan maar. Maar we moeten niet vergeten, straks komt weer een andere crisis. Waar wenselijk gedrag vertoond moet worden. En dan ligt dus die hele infrastructuur ligt klaar. Want iedereen vindt het normaal om zijn telefoon voor iets te laten zien. Voor de bioscoop, dat je met je rijbewijs en je telefoon aankomt om een film te kijken. Ja, weet je, dat had ik je toch een half jaar geleden niet moeten vertellen. Had je het heel raar gevonden, maar we zijn er gewoon ingewandeld in dit scenario. Dus ja, ik vind dat buitengewoon zorgwekkend.
En zien we dat vaker, dat crisismaatregelen dus één keer worden toegepast en dat vervolgens dat palet er ligt en dat dat dan later... Ja,
natuurlijk, 9-11 is het de blueprint, hè? Dus al een 9-11. En de maatregelen die daar allemaal uit voortgevloeid zijn, en er is er echt nog nooit een afgeschaft. Ik bedoel, je moet nog steeds geloof ik je waterflesje leeggieten op Schiphol. Maar dat gaat veel verder. Hè? Dus die hele die veiligheidsdenken, wat daardoor beïnvloed is, dat is nooit verdwenen. Constant worden aan herinnerd dat een terroristische dreiging is een code geel. Dus die is altijd mogelijk. Ja, natuurlijk is die altijd mogelijk. Nou, dat gaan we hier ook krijgen. Het virus kan altijd terugkomen. En een ander virus.
Ja.
En waarom zou jij dan niet voor al die andere inentingen, de griepepidemie willen we ook niet meer hebben. Je kan het allemaal door gaan trekken. Ja. En wie stopt dit dan? Want ja, we hebben het al een keer gedaan. En toen werkte het ook. En het is een acceptatie. Dus we zijn de Rubicon al lang overgestoken. Dat hebben we in september al gedaan. Nou zou je kunnen zeggen wat we net zeiden. Weet je, ik probeer het eventjes en kijk wat er gebeurt. Nou, als je nou toch één ding moet constateren. 25 september, hè, liberation, vrijheid. En sindsdien zijn al die getallen door het dak gegaan. Als die coronapas heeft werkelijk helemaal niets opgeleverd. Sterker nog, je zou best wel een argument kunnen maken dat dat schijnveiligheid heeft gecreëerd. Waardoor al die gevaccineerden dachten, hé, nou, ik mag doen wat ik wil.
Ja.
Lijkt mij een heel redelijke hypothese. Wordt totaal niet naar gekeken.
En wordt het woord crisis dan hier ook een soort van misbruikt? Ja, misbruikt zou zeggen dat er een
conspiracy.
Ja, dat er een slecht plan achter zit. Dus dat is misschien niet het juiste woord. Want wat is het dan? Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat Rutte dit nu zelf een goed plan vindt.
Nou ja, hij doet het toch? Dus,
voert het wel uit, maar het is zo... Hij vindt het toch ook niet leuk om het land op slot te zetten of om die QR-code...
Ja, maar hij durft gewoon geen leiding te geven. Kijk, zij hebben... Dat is ook een noodgreep. Ze hebben eerst die gevaccineerd. Ze moesten natuurlijk iedereen aan de vaccinatie krijgen. En dat lijkt mij ook een goed idee, maar ze hebben natuurlijk een sprookje verteld. Ze hebben natuurlijk gezegd, dan ben je klaar. In Israël wisten we van de zomer al, nee, dan zijn we helemaal niet klaar. Dat is allemaal al duidelijk. En dan, nu heb je dus eigen mensen ook van alles wijs gemaakt. Ja, nou moet je terug, moet het sprookje terughalen. Dat is ingewikkeld. Dus moeten we eerst even wat schuldig hebben hiervoor. Dat ben ik niet, met mijn sprookje. Dat zijn die ongevaccineerden die boel verpesten. Ja, als je dat pad gaat, ja, dan moet je dus maar achter... Er blijft er altijd één over.
Ja. Dus het is een soort van scapegoating reflex.
Tuurlijk, en die zien we in heel veel crisis. Mm. De financiële crisis was de Grieken. Die waren lui. Die hadden niks anders gedaan dan op het strand liggen en geld weggooien.
Ja, met de eurocrisis. Ja.
En nog niet zo heel lang geleden mochten die Spanjaarden geen steun krijgen uit dat coronafonds. Want wat die allemaal aan het doen waren, die zijn inmiddels allemaal gevaccineerd en daar doen ze van alles. Daar horen de Nederlanders niet meer over. Hugo de Jonge kon daar nog wel, maar goed, we gaan het dwalen af. Maar de scapegoating.
Ja.
En als je aan scapegoating begint, dat is eigenlijk een indicator dat het allemaal niet werkt. Want anders heb je geen schuldigen nodig.
Dat is in de crisis gebeurt dat vaak.
Ja, vroeger gooiden we kinderen van een berg af ergens. Of we gingen wat heksen verbranden. Het is een oude reflex.
Ja. Waarom gebeurt dit in zoveel landen tegelijk? Is dit zo'n moeilijke crisis? En waarom zijn we massaal toch dit hellende vlak aan het aflopen.
Ja, de onderliggende crisis is dan natuurlijk met een burger te maken hebben die gewoon niet meer accepteert dat hij niet zijn hedonistische leefstijl mag uitvoeren.
Hmm.
Daar begint natuurlijk alles. Hè? Dus die landen die hun burgers zijn kwijtgeraakt om een offer te brengen voor een collectief. Dat zijn dus en als je het zo langs die lijn legt, dan zie je ineens al die landen zo naar boven komen. En dan kunnen die leiders niet zeggen, jongens, om het aantal besmettingen terug te brengen, moeten we allemaal even 3 weken, dat kan dus niet meer blijkbaar.
Hm.
Dus echt heel ernstig. En daar zijn wij blijkbaar nu terechtgekomen. Want we worden gegijzeld door een kleine groep gevaccineerden, waardoor ik niet naar het restaurant kan.
Ja.
Dat is het niveau van de
die discussie. Hedonistische levensstijl, dat is op zich wel een grappige vergelijking. Want toen bekend werd dat het Janssen-vaccin op de Oostenrijkse piste niet meer geaccepteerd zou worden. Ja. Toen ging Hugo de Jonge zich mengen met het Oostenrijkse coronabeleid.
Ja, dat is op de gênant voor woorden.
Ja. Dat was dan wel een goede reden om...
En gewoon met droge ogen. Dat skiën, dat komt eraan. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom Oostenrijk dit allemaal doet. Want die willen die skivakanties redden. Dus ja. het gaat helemaal niet om het aantal besmettingen. Dit is allemaal zorgwekkend. Dus we zitten bij glijdende schaal. Ja. En waar dat heen gaat, dat gaan we ontdekken.
Ja, want permanente crisis is een excuus voor natuurlijk hele verregaande maatregelen. Permanente maatregelen waarbij burgerrechten toch naar de achtergrond verdwijnen.
Nou ja, de uitzonderingstoestand.
Hmm.
En dit komt uit de politieke theorie. Het komt niet voor niks uit de tijd in de jaren 30 waarin dit... enorm over nagedacht wordt. Hè? Van wat is dan de uitzonderingstoestand? Wie bepaalt dat eigenlijk?
Ja.
Dat is natuurlijk ook een interessante vraag. Welke democratische controle ligt daarop? En we zijn nou een soort van... Nou hoor je ineens, dat virus gaat nooit meer weg. Nou, dan schrik je dan echt. Hè? Want dan denk je, oh jee, dan gaan die maatregelen dus ook nooit meer weg.
Ja.
En wie gaat dat nou eigenlijk bepalen allemaal?
Ja, hoe zou dat bepaald moeten worden?
Nou, natuurlijk, dan moet je in feite moet dat in het parlement liggen. Maar we hebben nu gezien dat het parlement, dat rolt gewoon over. Die gaan gewoon mee de hele tijd in die crisisretoriek.
Ja.
Ik zou dit niet willen, maar het is crisis en dan moet het maar. Dat is jammerlijk.
Ja. Maar daar ligt wel dan de oplossing. Of wat, als we,
nou, we hebben al lang geconstateerd dat we een versplinterd parlement hebben. Zwak parlement. Extremistische partijen die niet serieus genomen worden. Zelfs als ze serieuze dingen zeggen. Ja, dat is dan ook weg natuurlijk. Links is er niet meer. Straks worden met 2G mogen mensen niet naar hun werk. Je zou denken dat de PvdA, de Partij van de Arbeid, gaat hier wat van vinden. Wel, nee. Die gaan gewoon mee met dat handeltje. Heb je nog een paar kleine... Dan is het gewoon... Het is een soort... Daar kan je geen kritisch voor verwachten.
Waar moet het dan wel vandaan komen? Want ik wil toch eindigen met toch iets van een positieve noot.
Misschien heel veel mensen vinden het positief. Hè? Dus ik vind het niks. Maar geloof me, de meeste mensen vinden 2G... schijnen ze fantastisch te vinden.
Is dat omdat ze 2G fantastisch vinden of omdat ze gewoon eigenlijk hopen dat de crisis dan voorbij gaat? Want dat is natuurlijk permanente crisis.
Ja.
Als we maar meedoen en als meer mensen meedoen, dan als iedereen zich aan de regels zou houden, waren we al uit de crisis. Dus en dat kan natuurlijk heel lang gerekt worden.
Ik krijg ook veel mail als ik dan weer zoiets als dit zeg van... meneer hoogleraar, u moet geen verdeeldheid zaaien. U moet de regering ondersteunen. Ik ben helemaal in de war. Weet je wel, dat is. Waar het moet van komen is, je moet natuurlijk een soort kritisch dialoog hebben zoals wij nu hebben. Dan mag je vinden wat je wil. Dan kan je naar nadenken, argumenten wegen. Dan kunnen mensen denken: willen we dit nou echt? Dat zou eigenlijk in het parlement geïnitieerd moeten worden, zo'n discussie. Het wordt hier doorheen geramd in 2 uur discussie of 4 uur. En de zon schijnt, gaan we gewoon weer verder. En wie weet, mag het restaurant een uur langer open? Nou, dan krijg je misschien wel wat je verdient.
Ja. We krijgen wat we verdienen. Dus willen we uit die permanente crisis, dan zullen we toch met z'n allen meer gesprekken moeten gaan voeren.
Ja, of echt die crisis nadenken. Meemaken. Ja, dat is soms misschien ook wel eens goed. Ja, ik weet het ook niet.
Goed, we zitten er middenin en het is nog niet afgelopen, dus dat doen
we. Zeker niet.
Bedankt voor het gesprek.
Jij ook bedankt.